Een hele goede morgen. Vanmorgen gaat het iets anders als u misschien gewend bent. Niet helemaal, maar ook wel wat. Wij gaan vanmorgen een aanvang maken met een serie studies die ik met u de komende maanden ga doen over het thema wat u hier ziet staan, beslissingen nemen en de wil van God. Een onderwerp wat ons denk ik allemaal raakt, en toen ik net hoorde over de barbecue en de jongeren die bij elkaar gaan komen, toen dacht ik, dat is nou echt een onderwerp voor jonge mensen. Natuurlijk ook voor als u wat ouder bent, zoals op mijn leeftijd, ik ben niet meer piepjong. Maar met name voor jonge mensen is dit een onderwerp wat heel belangrijk is als je juist nog aan het begin van je leven staat. Hoe maak je goede keuzes in je leven? En daar gaan we dus de komende maanden met elkaar over nadenken. En vanmorgen doe ik daar een inleiding op. En zoals u ook ziet, de komende vier woensdagen, nou niet de komende, maar op vier woensdagavonden, gaan we daar met elkaar als gemeente samen over nadenken. En u ziet de data hier staan, dus u bent allemaal van harte uitgenodigd, jong en oud. Maar ik zat te denken, misschien is het wel een mooi onderwerp om eens met de jongeren daar op die boerderij te gaan behandelen. Dat leek me een heel goed idee. Dus als, ik weet niet hoe degene heet die hier vanmorgen stond, maar als je dat een goed idee vindt, dan moet je mij vooral even aanspreken straks. En dan gaan we daar samen eens naar kijken. Want het is juist voor jonge mensen een heel belangrijk onderwerp. Voordat we met die studie gaan beginnen, wil ik toch graag samen met u iets uit Gods woord gaan lezen, om daarmee ook de toon te zetten voor de avonden die we met elkaar gaan hebben. En laten we eerst samen nog een zegen vragen aan de Heer. Heere God in de hemel, u die wij mogen aanspreken als onze Vader die in de hemel is. Wij danken u dat wij door uw genade in de Heer Jezus Christus u als onze Vader mogen aanspreken voor dat geweldige voorrecht wat u ons gegeven hebt. Wij danken u voor de onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om verloren zondaren zoals wij te redden en eeuwig leven te geven. Maar Heer, nu staan we ook in dit leven. En nu roept u ons ook op om te leven zoals u het bedoelt. En dan willen wij u vragen, Heer, en vragen wij u. Schenk u ons uw zegen als we daarover nadenken. En wilt u dan daardoorheen zo uw geweldige, heerlijke naam verheerlijken in onze levens. Dat bidden wij in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil met u gaan nadenken over een stukje uit de Bergrede. Om uw geheugen even op te frissen, die staat in Matthäus 5 tot 7, drie hoofdstukken lang, spreekt de Heer Jezus daar eigenlijk over het volgen van de Heer Jezus. Het gaat daar over discipelschap. En ik wil met u spreken over het laatste gedeelte van de Bergrede, Matthäus 7. En als je dat leest, dan gaat het daar over dit plaatje. Dat is die. Even het goede knopje weten te vinden. Naar beneden is oké. Ik heb hem. Het gaat daar over de brede en de smalle weg. En de Heer Jezus geeft in Matthäus 5 tot 7 heel praktisch onderwijs over het volgen van hem. Hij vergelijkt het met twee wegen. U kent dit plaatje misschien wel, hè, die mooie poster over de brede en de smalle weg. En hij vergelijkt het met de ene weg die breed is, waar alles op past, waar ook alles mogelijk is, maar die aan het einde naar het verderf leidt, naar de verlorenheid. Je ziet het op het plaatje, het lijkt prachtig, maar aan het eind loopt het niet goed af. Maar er is ook een smalle weg en een smalle poort. En degene die daarop zijn, dat is de weg die naar het leven leidt. En de vraag is voor deze morgen, op welke weg loop jij? Loop je op de brede weg die naar het verderf leidt, of loop je op de smalle weg die naar het leven leidt? Nou, dan kan je je afvragen, wanneer loop je dan op de smalle weg? Nou, ik heb eens wat suggesties opgeschreven. Als je in God gelooft. Als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Als je gelooft dat Jezus voor je zonden gestorven is. Als je je zonden beleden hebt. Als je gedoopt bent. Als je bij een goede gemeente bent aangesloten. Als je dagelijks in de Bijbel leest. Als je bidt. En als je de juiste leer aanhangt, met een deftig woord, als je orthodox bent, recht in de leer. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen voor je leven en die zeker ook heel nodig zijn en onmisbaar zijn in het leven van een christen. Maar de vraag is dat nou het onderscheidende kenmerk om op de smalle weg te zijn? En het antwoord daarop is nee. Hoe belangrijk het allemaal mogen zijn, en ik geef zelf les, mijn hele leven bestaat eigenlijk uit bezig zijn met onderwijs, dus je zou kunnen zeggen, ik kan me hier helemaal in vinden. En toch is dit niet het kenmerk van op de smalle weg zijn. Het kenmerk van op de smalle weg zijn, zegt de Heer Jezus, is dat je een goede boom bent die goede vruchten voortbrengt. Hij vergelijkt het, heeft het over valse profeten, heeft hij het daar, over mensen die verkeerde dingen doen, et cetera. En dan vergelijkt hij het met twee bomen, een slechte boom en een goede boom. En dan zegt hij, een slechte boom die kan alleen maar slechte vruchten voortbrengen. En een goede boom kan alleen maar goede vruchten voortbrengen. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. En de vraag is, ben je een goede boom of ben je een slechte boom? Maar dan vraag je je af, ja, wat is dat dan, vruchten voortbrengen? Nou, heel simpel, dat is, wordt in je leven de Heer Jezus Christus gezien. Daar gaat het om. Maar ja, dat is nog redelijk vaag eigenlijk. Wordt in je leven de Heer Jezus Christus gezien? Misschien heb je vanmorgen in de spiegel gekeken en gekeken van, nou, zie ik iets van de Heer Jezus? Maar de Heer Jezus gaat het uitleggen. En dan zegt hij het volgende, dat wil ik even met u lezen, in vers 21 van Matthäus 7, daar zegt hij dit. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Zie je, daar zie je het onderscheidende kenmerk van op de smalle weg zijn. Niet heel religieus zijn, maar de wil doen van de hemelse Vader. En die wil doen van de hemelse Vader heeft alles te maken met het maken van keuzes in je leven. Met het nemen van beslissingen. Je bent in een bepaalde situatie. En hoe handel je in die situatie? Daar gaat het om. Wat voor beslissing neem je? En daarom gaan we die komende avonden en vanmorgen nadenken over dat thema beslissingen nemen en Gods wil, de wil van God. Maar dan is de vraag, hoe weet je of iets de wil van God is? Nou, dat is een onderwerp wat mij al heel veel jaren bezighoudt, waar ik het een en ander over gelezen heb, met mensen over gesproken heb, veel over nagedacht heb. En ik heb wel gemerkt dat het een onderwerp is waar iedereen in zijn leven mee worstelt. Hoe maak ik nou goede keuzes? Ik heb met oudere mensen gesproken. Ik heb met jonge mensen gesproken. Ik heb met mensen gesproken die op een bijbelschool zitten. En die voor zichzelf afvragen van, ja, wat wil God dan met mijn leven? Moet ik de zending ingaan? En als ik de zending inga, naar welk land moet ik gaan? Of moet ik misschien een gewoon beroep gaan doen? Of wat wil God nou? Want dat is toch de belangrijkste vraag die voor u en voor mij geldt in ons leven. En of je nou jong of dat je oud bent. Ik geef toe, voor jonge mensen is het wel belangrijker als voor oude mensen. Want oude mensen hebben al een heleboel keuzes gemaakt. Maar jonge mensen moeten nog een heleboel keuzes maken. En het is belangrijk dat je de goede keuzes in je leven maakt. Nou, wat voor keuzes kun je allemaal maken? Ik heb er zomaar eens wat opgeschreven. Stel, je gaat overdag als huisvrouw of als huisman misschien wel, ga je naar de supermarkt om eten te kopen. En je staat in die winkel en je denkt van, zullen we vanavond spruitjes of witlof eten? Heb je wel eens een huisvrouw gezien die er op de knieën gaat en gaat bidden van, hé, wat wilt u dat we vanavond eten? En natuurlijk niet. Wat een raar voorbeeld, denk je misschien. Hè? Wat maakt het nou uit? En je komt thuis en je hebt spruitjes gekocht. En je man zegt, bah, spruitjes, ik vind er niks aan. Of je kind of je zoon of zo. En denk je, hè, had ik nou maar die witlof gekocht? Maar ja, och, dan eten we toch spruitjes vanavond. Dat is niet zo erg. Maar stel, je moet een huis kopen. Nou, dat is een belangrijke beslissing. Dan praat je niet over wat spruitjes van een paar euro, maar dan praat je over tonnen, honderdduizenden euro's. En als je dan een verkeerde keuze maakt, dan denk je, hadden we dat huis nou maar niet gekocht? Want dan blijkt dat en dat is verkeerd en dat is, oh, hadden we dat maar van tevoren gezien? Dan hadden we dat huis nooit gekocht. Dat had ons heel wat geld gescheeld. Maar oké, een huis kun je nog verkopen. Gelukkig. Maar stel, je wilt zendeling worden. En je zegt van, ik ga de zending in. En je gaat naar een bijbelschool. En je bereidt je jarenlang voor. En ik ken veel mensen die naar een bijbelschool zijn gegaan. Ik heb er zelf les gegeven. En met veel jonge mensen ook gesproken. En die vol enthousiasme de zending in zijn gegaan. Jarenlang hebben ze zich voorbereid. En na een jaar komen ze thuis. Het gaat niet. Om allerlei redenen. Het kunnen verschillende redenen zijn. Ik pas niet in het team. Ze passen niet in het team als het met z'n tweeën zijn. We kunnen niet aarden daar. Het lukt gewoon niet. Het werk is heel anders dan wat we gedacht hadden. Dit is niks voor ons. We hebben gewoon een vergissing gemaakt. En ze komen naar Nederland en ze gaan weer een beroep doen. En je denkt, man, heb je je daar jarenlang voor voorbereid? Hebben daar mensen jarenlang voor gegeven? Ja, dat gebeurt. Dat is heel vervelend. Dat is veel vervelender als een verkeerd huis kopen, hoor. Kan ik je verzekeren. Of je hebt vlinders in je buik. En je denkt van, dit is de ideale partner voor mij. En hij of zij vindt het ook zo. En ja hoor, het gaat gebeuren. Je gaat trouwen met elkaar. En je belooft elkaar voor het altaar, beloof je elkaar een leven lang trouw te blijven. En je gaat vol enthousiasme met elkaar op weg. En het gaat niet. En het is een grote worsteling. En je denkt, had ik dat maar nooit gedaan? Was ik maar niet met die persoon getrouwd? Maar een huwelijk kun je niet ontbinden. Je kan niet zeggen van, nou nee, sorry hoor, ik vind je toch niet zo aardig. Van, of vind, Nee, je past toch niet goed bij mij. We stoppen ermee. Want God zegt in zijn woord, als je elkaar trouw belooft, nou, het woord trouwen, dan doe je dat voor een leven lang. En je voelt wel dat de ene keuze heeft veel meer impact in je leven als de andere keuze. En mensen vragen zich hierbij af, wat is nou Gods wil voor mij? En ze zoeken daarin. En ze bidden daarvoor. En des te belangrijker dat de keuze is, des te meer ga je daar bij deze vraag stilstaan. Wat is de wil van God? Nou, voor sommige keuzes is het niet zo moeilijk. Ik weet nog toen ik, dat was voor mijn bekering, lang geleden, gelukkig. Ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Bijna 50 jaar geleden. 45, 50 jaar geleden. En ik woonde in Lent bij Nijmegen en ik moest naar de tandarts. En ik kwam daar en iemand ging het zaakje nakijken. Niet goed. Dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. En ik was niet verzekerd. Ja, ik had wel een gewone, in die tijd weet je wel, zo'n soort ziekenfonds of zo. Maar ik had dan niet een extra waarbij je ook voor de tandarts verzekerd was. En ik moest het dus zelf betalen. En ik was student. Ik zei, man, wat gaat me dat wel niet kosten? En het was voor die tijd een heleboel geld. Ik moest iets van 300 gulden betalen. En ik kreeg het wit om mijn gezin. 300 gulden. Ja, zegt hij, maar we kunnen het ook anders doen, zegt hij. Dan geef je mij gewoon cash. En dan praten we er niet over. Nou, dat spaart de BTW uit. Dat spaart zijn loonbelasting uit. Dat scheelt je zo de helft. En ik zeg, goeie deal. Ik ging naar huis het geld halen en hij heeft het zaakje opgelapt. Was dat nou de wil van God voor mijn leven? Ik denk van niet. Maar ja, daar maakte ik mij toen niet druk over. Een aantal jaren geleden werden bij ons de schuurtjes geschilderd door iemand. En ik zei, kun je ons schuurtje ook schilderen? Ja hoor, dat kan wel. Ik zei, wat kost dat? Nou, ik weet niet meer wat het kostte. Laten we zeggen dat het 50 gulden kostte of zo. Ik zei, nou prima joh. En in mijn onschuld liet ik hem mijn schuurtje schilderen. En op een gegeven moment kwam hij geld ophalen. Ik zei, mag ik de rekening hebben? Rekening? Ik zei, ja, de rekening. Hoezo een rekening? Ik zei, nou gewoon, je hebt het mijn schuurtje geschilderd. Krijg ik toch een rekening van jou? Nee. Nee, dokter. Nee, natuurlijk niet, zei hij. Ik zei, hoezo niet natuurlijk? Nee, je krijgt geen rekening hoor. Ik zei, maar je hebt er voor mij gewerkt, dan krijg je toch een rekening? Nee. Ik zei, oh, jij doet het dus zwart. Ja, natuurlijk, zegt hij, hoe denk je anders? Ik zei, ja, maar dat had... En toen realiseerde ik mij, dat had ik moeten afspreken. Maar ja, toen kon ik niet meer terug. Dus ik heb hem met knarsetandend zijn geld gegeven. En ik denk, van de volgende keer, als er weer zoiets gebeurt, dan moet ik veel duidelijker zijn. We hadden een klusjesman, die kwam bij ons thuis. Ik had een drukke baan. En ik had geen tijd om allerlei klusjes in huis. En ik denk, weet je wat, ik heb een fatsoenlijk salaris. Ik huur er gewoon iemand voor in. En ik zeg, Pim, wat kost dat? Nou, zit er dat licht eraan of je het wit of zwart wilt. Als je het wit wilt, als je het zwart wilt, dan kost het me 30 gulden. En ik zeg, nee, ik werk niet zwart. Ik doe niet meer met zwart werken. Oh, maar dan is het duurder, zegt hij hoor. Dan kost het 50 gulden. Ik zeg, nou, dan kost het 50 gulden. Ja, welke keuzes maak je in je leven? En ook christenen worstelen daarmee. Misschien moeten jullie wel als kerk dat je zegt van we hebben zoveel administratie hier en zoveel dingen. We moeten dus een goed stuk software hebben. En de gemeente in een kracht waar ik vandaan kom. Nou, ze zullen het waarschijnlijk niet zeggen, maar stel dat die zou zeggen. Joh, Ab, wij hebben een stuk software, daar kan je wel een kopietje van ons van krijgen. Wat doe je als kerk? Ga je dan mee met illegale software? Nee, zeg je natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Daar gaan we netjes voor betalen. Maar het kan soms ook echt consequenties voor je leven hebben. Ik denk aan iemand die ik ken. Hij is opzichter in de bouw. En hij werkte verleden tijd bij een bedrijf. Maar zijn baas zei tegen hem, ik ga niet met jou verder. Waarom deed hij zijn werk niet goed of zo? Nee, hij was te eerlijk. Hij wilde niet sjoemelen met allerlei dingen. En zijn baas zei, nou nee, dat ga ik niet meer doen. Je kunt vertrekken. En het kostte hem zijn baan. Je ziet keuzes kunnen voor je leven behoorlijke impact hebben. Maar dit zijn allemaal hele duidelijke keuzes. Keuzes waar Gods woord heel duidelijk over is. Je moet de overheid gehoorzamen. Je moet gewoon je belasting betalen. Want als je geen belasting betaalt, dan steel je van een ander. Want de overheid die moet dit binnenhalen per jaar. En als ik zeg van nou, ik betaal geen belasting. Ja, dan moet iemand anders iets meer betalen, want die hap geld moet toch binnenkomen. Wist je overigens dat als wij in Nederland niet zwart zouden werken, dat we dan geen staatsschuld zouden hebben? We hadden helemaal geen probleem met zoveel procent dit of zoveel procent dat. Of dan hadden we geld zat. Maar er is in Nederland een zwart geldcircuit. Daar word je onpasselijk van. Je moet eens kijken op zaterdag hoe druk het is in de wijk. Wat er geklust wordt. Maar dat is allemaal heel, heel duidelijk. Maar nou deze vraag. Er komt een jonge man, die komt bij de oudste van de gemeente. En die zegt hem, broeders, ik heb een vraag. Willen jullie daarmee eens in helpen? Ik heb een meisje leren kennen. In Zuid-Amerika. En ik ben smoorverliefd. En ik wil er naartoe gaan. En hij heeft hier een baan. En hij zegt, ik ga naar Zuid-Amerika. Wat vinden jullie daarvan? Wat moet ik doen? Wat voor advies zou je hem geven? Ja. Poeh. Dat weet ik zo niet hoor. Daar moet ik eens even goed over nadenken. Zie je, dan wordt het wel lastiger. Wat zeg je dan tegen zo iemand? Vorig jaar gaf ik ergens les. En ik sprak met een cursist. En die zei het volgende. Die zei... we gaan verhuizen. Ik zei, leuk joh. Ja, zegt ze, we hebben een huis gevonden. Een huis van vrienden van ons. Ik zei, oh. Ja, want die vrienden die gingen verhuizen, die hadden een huis gekocht. En toen dat hoorden wij. En toen zijn we bij hun huis wezen kijken. En toen dachten we, ja, mooi huis. Zo, wel een mooi huis. Maar wel duur, kunnen we het betalen of zo? Nou, is goed over nadenken. We wisten het eigenlijk niet goed. Zullen we het nou wel of niet doen? Maar toen kwamen die vrienden bij ons... En die zeiden tegen ons, wij hebben er echt voor gebeden dat dit huis naar iemand zou gaan, naar mensen zou gaan die de Heer lief hebben. En toen hebben we aan jullie gedacht. En ze zeiden tegen mij, toen wisten we het. Dit is wat God wil. En we hebben het huis gekocht. Ik heb niks gezegd. Daar was de gelegenheid niet voor. En ik had er geen behoefte om daar de moraal meester te spelen. Maar ik dacht bij mezelf, oeh, maar hoezo? Ze hebben er toch voor gebeden? Wat? Hoe ga je dan met dat soort situaties om? De wil van God, want als iets niet de wil van God is voor je leven, dan zit je op een heilloze weg. Daarom is het ook zo'n hot topic. En jij en ik moeten voortdurend keuzes maken in ons leven. Voortdurend staan we op twee sprongen. Gaan we links of gaan we rechts? En weet je, u, jij en ik hebben een hekel aan onzekerheid. Wij willen graag zekerheid hebben. Daarom zeggen we, Heer... Wilt u mij duidelijk maken wat de goede keuze is? Dan weet ik het tenminste. Dan heb ik zekerheid. En dan hoef ik niet meer over na te denken. Weet je, het onderwerp beslissingen nemen en de wil van God. Ik vind geen onderwerp in Nederland waar zoveel verwarring en onzin over bestaat als over dit onderwerp. Onbegrip. Teksten uit de Bijbel die uit hun verband gerukt worden. Er is alom verwarring, kan ik je verzekeren. Ik lees het zo vaak. In respectabele bladen. Ik sloeg van de week de visie op. Een respectabel blad. En ik las daar en ik dacht van... Daar heb je het weer. Mooie geestelijke verhalen. Maar is dit nou wat Gods woord echt leert? Dan zeg je, nou ja, wat maakt dat nou uit, joh? Nou, het maakt heel veel uit. Want als je een verkeerde keuze maakt in je leven, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Als je met de verkeerde partner trouwt op verkeerde gronden, dan heeft dat zware consequenties voor je leven. Als je een verkeerde auto koopt, nou, die kan je inruilen. Een verkeerd huis, vervelend. Maar je ziet wel, keuzes zijn heel belangrijk voor je leven. En lieve mensen, ik heb wat verkeerde keuzes gezien om mij heen. Die mensen maakten op grond waarvan ik dacht van, oeh. En ik heb zelf verkeerde keuzes gemaakt. Misschien is het daarom wel een onderwerp wat mij zo boeit en waar ik me zo in verdiept heb. Omdat ik mezelf gerealiseerd heb dat ik heel vaak verkeerde keuzes in mijn leven heb gemaakt. Nu, God reikt ons goede hulpmiddelen aan waarmee we verantwoorde keuzes kunnen maken. En daar gaan we over nadenken met elkaar. Maar als je daar nou over nadenkt, over hoe vind ik Gods wil voor een bepaalde keuze, dan is het voor sommige mensen is het als dit plaatje. He, zo'n Sherlock Holmes die er met een loep aan het zoeken is. Waar vind ik de wil van God? Help me even om de wil van God te vinden. En christenen gaan ervan uit dat je Gods wil wel kunt vinden als je maar goed genoeg zoekt. En als je maar weet wat je moet doen. Het valt soms niet mee om het te vinden, maar als je maar goed genoeg zoekt, uiteindelijk, dan komt dat wel. En dan weet je wat je moet doen, want God heeft het duidelijk gemaakt. Ik dacht aan dit plaatje. Aan zo'n, je kent dat wel, weet je wel, zo'n, hoe noemen ze dat? Zo'n, een doolhof, ja, precies. En dan moet je proberen daar in het midden te komen. Dan denk je van, oh, dit is de goede weg. Nee, loop dood, weer een stukje terug. Maar uiteindelijk kom je dan toch in het midden. En daar vind je dan de wil van God. Ha, nou weet ik het. Nou heeft God het duidelijk gemaakt. Ja? Ik ga je dit zeggen. Ik hoop dat je blijft zitten. Maar de komende avonden kan het misschien wel zijn dat er dit in je leven gebeurt. Een atoombom die ontploft. Want ik ga je dingen vertellen die je misschien wel op je grondvesten doen schudden. Maar we gaan samen kijken naar wat wil Gods woord nou eigenlijk zeggen. Is wat er zo vaak in onze evangelische kringen, om het zomaar even breed te noemen, of in onze christelijke kringen verkondigd wordt, is dat wel in overeenstemming met wat God in zijn woord leert? En ik ga je verzekeren, ik ga tegen wat heilige huisjes aanschoppen. Echt. Dus als je dat niet wilt, moet je vooral niet komen. Als je in je eigen denken bevestigd wilt worden en zegt van, ik heb het altijd zo geleerd, zo is het, en wee degene die daaraan komt, dan krijg je een probleem als je naar mijn avonden gaat komen. Maar het is wel een gezond probleem. Het is het beste probleem wat je kunt hebben, denk ik. Om van dingen bevrijd te worden die niet waar zijn. En ik wil je vragen om de komende avonden vooral eerlijk te zijn. Om eens even je vooropgezette gedachten eens even, voor zover dat voor ons mensen mogelijk is, is even aan de kant te zetten en is eerlijk te gaan kijken naar wat zegt God nou eigenlijk. En dat gaan we dus doen. Nog een voorbeeld. De tape recorder. Ja, ik weet niet of jullie weten, jonge mensen, wat zo'n ding is. Dat komt uit het stenen tijdperk. Maar ik heb zo'n ding vroeger gehad. Ik vond het geweldig. Mijn eerste bandrecorder. Jongen. Ik had er een hele vakantie voor gewerkt. Maar dit is niet de mijne, hoor. Deze is van een vriend van mij. Ik woonde bij die mensen in huis. En ik weet nog goed, Ronald heette die. Een ontzettend aardige vent overigens. Maar ik woonde in Oosterwijk bij Tilburg. En hij had in Tilburg, bij, nou, ik weet niet meer hoe die zaak heet, bij een of andere elektronica-zaak, had hij deze bandrecorder zien staan. En hij zei, ik ga hem kopen. Oh. En dit ding was duur, hoor. Kostte een hoop geld. Ik zei, joh. Hij zei, ja, ze hebben er nog eentje staan. Ik zei, man, opschieten dat ding gaan halen, joh, anders is een ander je misschien voor. Oh nee, zegt hij. Als die voor mij bestemd is, dan staat hij er morgen ook nog. En ik was sprakeloos. En ik denk, wauw, wat een geestelijke jongen. En Ronald was echt iemand die de Heer van harte lief had, kan ik je verzekeren. Maar de vraag is dat nou hoe het werkt? Is dat nou zoals Gods woord het leert? Mijn studies die ik met jullie doe, die zijn begonnen met het lezen van dit boek. Wat ik zo'n, ik denk al bijna 15 jaar geleden ben gaan lezen en over dit onderwerp ben gaan nadenken. En dat heet Decision Making and the Will of God. Geschreven door Gary Friesen, die dit onderwerp bestudeerd heeft als zijn afstudeeropdracht voor zijn doctoraal studie theologie. En een van de leukste voorbeelden in zijn boek vind ik, hij is dus pastor, dus zijn we in het Nederlands soort dominee of voorganger geworden van een Amerikaanse evangelische kerk. En daar heeft hij theologie voor gestudeerd. En hij wilde dus op een gegeven moment voor een bepaalde gemeente voorganger worden. En toen werd hij voor zo'n groep wijze mannen geroepen die aan hem vroegen van hem, ja, maar je kunt niet zomaar voorganger worden. Je moet echt weten dat dat de wil van God voor je leven is. God moet het je echt duidelijk gemaakt hebben. Dit moet je gaan doen. En ze zeiden tegen hem, vertel maar eens. Vertel maar eens hoe dat proces is gegaan. Dat God je heeft laten zien. Dit is wat ik wil voor je leven. En weet je wat hij zei? Ik durf het bijna niet te zeggen hoor. Ik hoop niet dat je wegloopt. Maar hij zei, ik heb helemaal niet zo'n proces meegemaakt. Ik wil gewoon graag voorganger worden. En ik vind dit een goede gemeente. En ze keken hem aan. Dit kan toch niet waar wezen? En toen gingen ze er met elkaar over nadenken. En ze konden er eigenlijk niks tegen inbrengen. En hij is voorganger geworden. Maar zie je wat een totaal andere mindset. En we gaan dus praten over die mindset met elkaar. Nou, je ziet hier staan, biblical, dat is de subtitel, a biblical alternative to the traditional view. Ik heb het maar even vertaald met een Bijbels alternatief voor de traditionele, en ik heb dat traditionele heel bewust tussen aanhalingstekens gezet, visie. Waarom staat dat tussen aanhalingstekens? Omdat die visie die je zo vaak tegenkomt, echt niet zo traditioneel is als men denkt. Maar daar kom ik op terug. Maar die visie, ik vergelijk het hiermee. Van de zomer was ik, we hebben een caravan in Haamstede, in Burg Haamstede, op Schouwen-Duiveland. En van de zomer waren wij daar. En vrienden van ons hebben twee caravans, verder hebben die ook een caravan. Dus zo zijn we daar terechtgekomen. En we waren bij hun. En ik zeg, we gaan nu allemaal in de tuin staan van troepje. Oh, zegt ze, praat me niet over, dat is Zevenblad. Ik zeg, Zevenblad? Ja, Zevenblad, zegt ze, dat is zo'n tuig. Dat krijg je gewoon niet weg. Je haalt het weg en ergens anders begint het weer opnieuw. Kennen jullie Zevenblad? Ik zie u knikken, mevrouw, u kent het, ja? Ja? Hebt u het ook in uw tuin gehad? Dat is een ramp, hè? Oh, ik hoor het al, ja, nou. Dat zijn, je krijgt het niet weg. Je denkt het daar weg te hebben. Je moet het echt letterlijk met wortel en tak uitroeien, anders krijg je het niet weg. Zo van de blaadjes afknippen, nou vergeet het maar, want het komt zo weer terug. Nou, zo is het met die traditionele visie ook. Die is zo doorgewinterd en zo zit zo in ons evangelisch denken ingebakken, dat ik merk als ik mensen deze cursus gegeven heb en daarna een tijdje spreek je ze en dan denk je, want ze zijn weer op het oude spoor terechtgekomen. Het is zo moeilijk om dingen die zo in je hoofd ingebakken zitten, om die los te laten. Maar je moet gaan kijken, eerlijk gaan kijken naar wat Gods woord te zeggen heeft. Nou, waar gaat het nou om als we gaan praten over beslissingen nemen in de wil van God? Waar gaat mijn verhaal eigenlijk over? Wat is de kern van mijn verhaal? En het is heel belangrijk dat je dit punt wat ik je ga vertellen even goed begrijpt. Want anders ga je misschien allerlei dingen denken dat ik zeg van nee, dat bedoelde ik helemaal niet te zeggen. Dit is wat ik bedoelde te zeggen. Dus dit moet je even goed vatten. En dat is het volgende. Het gaat er niet om of God in jou en mijn in ons leven werkzaam is. Daar gaat het niet om. Laten we dat heel duidelijk vaststellen met elkaar. God is aan het werk. En ik zou willen zeggen, prijs de Heer. Gelukkig. Stel je voor dat hij niet in jou en mijn leven aan het werk zou zijn. Wij zouden reddeloos verloren zijn. Maar God is aan het werk. Dat is het punt niet. Het punt is, de vraag is, hoe is hij aan het werk? En daar zijn allerlei verschillende opvattingen over. De vraag, mensen hebben het vaak over de leiding van God. Hè? Ken je dat? Ken je die uitdrukking? Ik zou me kunnen voorstellen, we hebben vanmorgen met elkaar gebeden. Voordat de dienst begonnen en dat we gebeden hadden. Heer, wilt u ons leiden? Hè? Dat hoor ik vaak bidden. Dan denk ik altijd van, wat bedoel je daarmee? Ik hou er altijd van als om over dingen na te denken van, wat bedoel je daarmee? De vraag is niet of God ons leidt. Ik geloof met mijn hele hart dat God ons leven leidt. De vraag is alleen, wat is dat? Leiding van God. Hoe leidt God jou en mijn leven dan? Wat zegt de Bijbel daarover? En ik heb gemerkt dat er in ons evangelisch denken allerlei ideeën zijn ontstaan waarvan ik denk van, maar dat staat helemaal niet in Gods woord. God spreekt er heel anders over. Maar er zijn van die dingen ontstaan zo. De vraag is niet of God betrokken is bij ons proces van beslissingen nemen, want dat is die. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar de vraag is, hoe is hij betrokken bij ons proces van beslissingen nemen? Daar gaan we met elkaar over praten. En daar ga ik tegen wat dingetjes aantikken en de andere dingen voor in de plaats zetten. Ik heb dit plaatje meegenomen van een huis. Nou, dat is niet zo'n mooi huis wat je ziet. Hè? Dat is een bouwval. En als je in een huis, je komt ergens, ik weet zo'n plekje bij ons in de buurt, daar staat een huis dat moet afgebroken worden eigenlijk. Maar het staat op een heel mooi plekje. En mijn vrouw en ik hebben wel eens grappen tegen elkaar gezegd, zullen we het kopen? Dan breken we de tent af en dan bouwen we daar een mooi nieuw huis, een mooie bungalow of zo, weet je wel. Nou, dat ga ik ook doen. Ik ga een huis afbreken en een ander huis ervoor in de plaats zetten. Maar om een ander huis te kunnen bouwen, moet je eerst het huis afbreken. Dus we gaan ook wat afbreken met elkaar. Dus als je gaat komen die avonden, dan moet je er rekening mee houden dat er wat afgebroken wordt. Maar we gaan er ook wat voor in de plaats zetten. Iets wat naar mijn idee veel sterker is. Nou, wat gaan we met elkaar doen? We gaan in de eerste plaats gaan we die traditionele visie stevig aan de tand voelen. We gaan met elkaar nadenken over van, wat is dat eigenlijk? De wil van God. Waar hebben we het dan over? Wat bedoel je met die uitdrukking? Wat zegt de Bijbel daarover? We gaan nadenken in het tweede deel over een Bijbels model voor het nemen van beslissingen. Wat zegt de Bijbel nou over het nemen van beslissingen? En hoe deden ze dat in de Bijbel? Hoe deden mannen Gods dat in de Bijbel? We gaan kijken hoe het in de eerste gemeente ging, hoe het bij de apostelen ging. We gaan met elkaar kijken naar praktische voorbeelden. Maar ik hoop ook dat jullie voorbeelden hebben. Ik zou het heel leuk vinden als jullie nou eens vragen willen insturen van, hoe ga je nou met deze situatie om? Zodat we daar met elkaar eens over kunnen gaan praten. Dat maakt het veel levendiger. Nou, jullie kennen mijn naam, Wim Evers. En ik heb een heel makkelijk e-mailadres. wim.evers@gmail.com. Nou, zeker de jonge mensen kunnen dat allemaal onthouden toch, hè? wim.evers@gmail.com. Stuur mij eens van dat soort cases als het ware op. Waarvan je zegt van, nou, ik zou hier wel eens antwoord op willen hebben. Hoe ga je nou met deze situatie om? Hoe maak ik hier nou een goede keuze in? Willen jullie dat doen voor mij? Dan gaan we die samen ook, als je dat goed vindt, gaan we die samen ook op die avonden met elkaar bespreken. En van daaruit ook gaan kijken van, hoe werkt dit? Wat zegt Gods woord hier nou over? Hoe ga je nou met zoiets om? We gaan ook kijken naar voorbeelden in de Bijbel, waar dat Bijbelse model voor beslissingen nemen wordt toegepast. We gaan concrete toepassingen voor ons eigen leven bespreken. En ik ben heel benieuwd wat jullie daar op gaan reageren. Nou, ik wil even met elkaar even een aftrap maken met die traditionele visie. Wat is dat dan, hè? Je zogenaamde traditionele visie. Dus de visie die in de traditie staat. Zoals het gebeurt in onze kringen, zal ik dat maar zo zeggen? Zoals je het zo vaak hoort. Je slaat een boekje open of een tijdschrift en daar staat het. Die traditionele visie die zegt het volgende. Die zegt, God heeft een blauwdruk voor ons leven. Als je een huis gaat bouwen, dan maak je een bestek met tekeningen daarbij. En dan zeg je, van, zo moet het eruit gaan zien. En dat geef je aan een architect of zo, aan een aannemer. En dan wordt daar een heel bestek bij gemaakt en dan wordt dat huis gebouwd. Nou, zo heeft God een blauwdruk voor ons leven. Al dus deze visie. Hij weet precies, hij zegt, zo moet het gaan. Zo moet je leven gaan. Wij noemen dat wel in onze evangelische jargon, Gods plan of Gods wil. Ja, dan weet je, dan voel je natuurlijk gelijk, als God een bepaald plan voor mijn leven heeft en een bepaalde wil, dan zou het, dat zegt die visie, dan moet je dat proberen te ontdekken. En het is aan jou en aan mij om dat plan te ontdekken. Dus als je een beslissing moet nemen in je leven, dan moet je precies die wil van God voor die situatie weten te ontdekken, want dan zit je op de goede lijn. En christenen hebben daar allerlei verschillende technieken voor. Om die informatie van God te ontfutselen, als het ware. Zodat ze te weten komen wat God nu voor een bepaalde situatie wil. En je komt daar allerlei christelijk jargon in tegen. Die ik eens op een rijtje heb gezet. Ken je deze uitdrukkingen? Hoor je ze wel eens? Ik voel me door God geleid om... Of de Heer heeft het duidelijk gemaakt dat. Of ik denk dat God tegen mij zegt dat ik. Of ik geloof dat God me roept om. Of ik geloof dat het Gods wil is dat ik. Of God heeft het bevestigd. Of God heeft een deur geopend en nu weet ik dat. Of, wat je heel vaak hoort, ik heb er vrede mee. En nu weet ik dat dit Gods wil voor mij is. Praat ik Spaans of herkennen jullie dit? Herkennen jullie dit? Ja, hè? Tuurlijk, dit hoor je alom. Ik vertelde je, ik heb een aantal keren lesgegeven op een bijbelschool in Engeland. Jullie misschien wel bekend van New Tribes Mission. Naam die jullie zeker kennen, NTM. Hè? En dan praatte ik met van die studenten. En dan waren ze dus aan het nadenken over wat ga ik na de jaar of 2 jaren of 3 jaren, hoe lang ze daar ook zitten, gaan doen. En dan zeiden ze, dan hoorde je uitdrukkingen van hem. Ja, de Heer heeft me duidelijk gemaakt dat ik naar Papua-Nieuw-Guinea moet gaan. En daar vertaalwerk moet gaan doen. Geweldig, hè? En ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig dat ze naar Papua-Nieuw-Guinea gaan. Laat me daar heel duidelijk in zijn. Ik vind het geweldig dat jonge mensen de zending in gaan. En ik voel me zeer betrokken bij zending. Voor zover de tijd het natuurlijk allemaal toelaat. En ik voel me met name ook betrokken bij NTM. Daar ben ik al betrokken bij geraakt. En dan zie je die mensen gaan en je krijgt een nieuwsbrief. En ik krijg van een aantal van die zendelingen, ook mensen waar ik vroeger les aan heb gegeven, krijg ik nog steeds nieuwsbrieven. En ik zie hoe ze daarvan mooi werk doen. En dan denk ik, prachtig. Maar weet je wat je niet hoort? Je hoort niet de mislukkingen. Je hoort niet de verhalen van de zendelingen die afknappen en die terugkomen. Die schuiven wij vaak liever onder de tafel. Niet over praten. Doorgaan weer met de volgende. Toch? Kennen jullie ze? Ik ken ze. Ah, zeg je eentje. Nou, niet eentje hoor. Bossen. Echt. Bossen mensen die gefrustreerd terugkomen hoor. Ik hoop niet dat jullie mij... ik hoop dat jullie nog de komende avond gaan komen. Of dat ik nog mag komen van Ab en de oudste. Maar echt, veel mensen die gefrustreerd terugkomen. Hoe komt dat nou? God had dat toch duidelijk gemaakt? Als God toch duidelijk maakt, laat ik het maar bij mezelf houden, dat ik naar Papua Nieuw-Guinea moet gaan. Dan is het toch simpel? Dan ga je naar Papua Nieuw-Guinea. En dan hoor je mensen zeggen... Ik heb eens iemand gehoord daar vroeg iemand van, ja wat, die had dus een keuze gemaakt. En ik zal het een beetje algemeen houden, want ik ga geen privéinformatie delen, maar die was dus ergens terechtgekomen in een christelijk werk en het ging niet. En hij sprak met een, ik zal ook geen naam noemen, bekend christelijk figuur in Nederland. Hij is te bekend om... Jullie zouden hem allemaal kennen, maar dat ga ik niet zeggen. En hij zei, joh, ik weet niet wat ik moet doen. En toen zei hij, je moet teruggaan naar de roeping van God. En daar moet je aan vasthouden. Toch? Wat een wijze advies zou je zeggen. Ik sprak die persoon laatst. Hij noemde dit voorbeeld toen we het hierover hadden. Hij zei, wat een dwaas advies was dat. Ja, echt. Hij is daar weggegaan. Hij is overspannen geworden. Een burn-out gekregen. En hij realiseerde zich, ik moet daar weggaan. Ik moet daar niet zijn. Maar het was toch Gods wil? God had het toch duidelijk gemaakt? Komt dat nou? Is het echt zo dat wij van God een briefje uit de hemel krijgen? Is dat hoe het werkt? Dat God ons laat zien dat moet je doen. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik dat soort verhalen hoor van mensen, die zeggen van de Heer heeft me duidelijk gemaakt dat, nou ik heb het nu niet meer hoor, maar vroeger dan had ik iets van, wauw, ik wou dat ik dat eens had. Hey. Hebben jullie dat ook? Dat je wel eens denkt van, tjoh, ik wou dat ik het zo duidelijk wist. Ik weet het niet. Ik zit maar van, ja, moet ik nou dit of moet ik nou dat doen? En dan hoor ik zo'n zendeling, weet je wel, en die zegt van, de Heer heeft me duidelijk, tjoh, ik wou dat ik het eens meemaak. Hoe doet die man dat nou, denk je dan? Hoe krijgt hij dat nou precies zo op zijn netvlies? Maar de vraag is, kregen ze wel een briefje uit de hemel? En je hoort mensen dit zeggen. Kijk, je moet als een antenne zijn. Je moet afgestemd zijn op God. En des te beter dat je afgestemd bent op God, des te beter zul je weten wat de wil van God voor je leven is. Dus, wat is nou geestelijke volwassenheid? Geestelijke volwassenheid is dat je steeds meer afgestemd bent op God. En dat je als een radiozender, je feilloos, als een radioantenne, dat je feilloos weet op te pakken wat God tegen je wil zeggen. Zodat je zijn stem kunt horen. Hoor je dat ook, die uitdrukking vaak? Gods stem verstaan. Wij moeten leren Gods stem te verstaan. En jonge mensen, jullie moeten er nog een beetje in oefenen, maar wij oude mensen, wij hebben dat geleerd. Wij kunnen Gods stem verstaan. Ja? Is dat zo? Dat hoor je toch heel vaak, hè? Je ziet dit. Dit is het veld waarin je keuzes kunt maken. En ergens daar in dat veld, daar ligt het centrum, Gods wil. En die moet je zien te ontdekken. Maar ben je gebeend, hè? Als je een verkeerde keuze maakt. Misschien ligt er wel een keuze naast die ook heel goed lijkt. Maar misschien is het wel de duivel die je probeert van Gods wil af te leiden. En die je die keuze wil laten maken die net niet goed is. En weet je wat dat in je leven geeft? Angst, onzekerheid. Als ik toch eens de verkeerde... Ik denk dat dit de wil van God is, maar stel je voor dat het niet de wil van God is. En je bidt er nog eens extra voor je. Je ploetert nog eens extra in je. En je denkt, nou laat ik het maar doen, maar... Oeh. Dat is wat het in levens van mensen doet. Dat is wat ik in levens van mensen gezien heb. Mensen zijn bang dat ze niet goed genoeg afgestemd zijn op de wil van God en doen hun vreselijke best daarvoor. Of je zit in de gemeente en je denkt van ik moet ook eens wat voor de gemeente doen. En je denkt, Heer, wat wilt u nou dat ik voor de gemeente doe? En in je achterhoofd denk je, ik hoop niet dat God me duidelijk gaat maken dat ik kinderwerk moet gaan doen. Want ik heb een vreselijke hekel aan kinderen. Als ik ze al zie, dan irriteer ik me al. Stel je voor dat de Heer tegen me gaat zeggen, broeder Wim, ik wil dat jij kinderwerk gaat doen. Nou oké, Heer, het is wat u het zegt, hoor, maar dat wordt een hele zware dobbel voor mij, Heer. Ja, maar ik wil dat je dat doet. Het is mijn wil voor jou. Heer, is dat hoe het werkt? Is dat hoe God in ons leven werkt? Mensen zien Gods wil vaak als zo. Als zo'n routekaart met een route erop. Weet je, als je stel, wij gaan van de zomer, nee, niet van de zomer, van de herfst gaan we een paar weken naar Spanje. Ik ben gepensioneerd. Nou ja, ik ben niet echt gepensioneerd, maar ik heb mezelf met pensioen gestuurd. Ik ben eigen ondernemer geweest en ik dacht, ik vind het wel mooi geweest. Ik heb andere dingen te doen in het leven. Dus heb je iets meer tijd. Dus we gaan, in november gaan we lekker 2 weken naar Spanje. Maar we gaan met het vliegtuig. Maar stel dat je met de auto zou gaan. Nou, dan ga je van tevoren, weet je, ga je kijken hoe moet ik rijden. De route Soleil door Frankrijk heen. En dan zou je uiteindelijk helemaal in Zuid-Spanje. Nou, dat is een flinke reis, zo moet ik je vertellen. Hoor. Ik denk ik schat een 3.000-4.000 kilometer, denk ik wel haast. Of hier heb ik het plaatje dat hij moet ergens daar naar Duitsland of toe. En je stippelt die reis helemaal uit. Nou, zo is Gods plan voor je leven. God heeft het helemaal uitgestippeld. En voor jou en voor mij is, jij en ik moeten de hemelse tom-tom leren verstaan. De hemelse routeplanner die ons vertelt van, na 200 meter sla rechtsaf. Weet je wel, je kent dat wel, hè? Oh, dank u, Heer. Dank u, Heer, dat u het duidelijk hebt gemaakt. En we slaan rechtsaf. De clue hierbij is dus, God heeft de beslissing die wij moeten nemen, heeft hij al klaar liggen. Dat is 1. En 2, het is aan ons om die beslissing te ontdekken. En dat doet God door ons allerlei hints te geven. Ik moet altijd denken aan toen onze kinderen jong waren en ze waren jarig. Dan haalden we altijd het geintje uit dat we deden we cadeautjes verstoppen. Kennen jullie dat? En dan lag er ergens een cadeautje onder een kast of zo, weet je wel. En dan moesten ze gaan zoeken. Dan was het van koud, warm, heet. En dan wisten ze, oh, daar ligt het cadeautje. Nou, dat is het idee wat wij vaak hebben, hoe God werkt. God geeft ons allemaal van die hintjes, zodat we langzaamaan op die plek komen en zeggen, dit is het. Dat God zegt van, goed zo, goed gevonden. Maar ja, dan heb je zo'n hint gehad en dan denk je van, dit is het. Maar dan denk je bij jezelf, heb ik het wel goed begrepen? Misschien heb ik het verkeerd verstaan. Misschien is het toch anders. En dan krijg je die onzekerheid weer. Of je hoort mensen zeggen, je moet wachten tot God de deur opent. En als God de deur opent, niemand die hem kan sluiten. Het staat in de Bijbel zelfs. En je zegt, Heer, wilt u de deur openen, Heer? En als u de deur opent, geloof ik dat het uw wil is dat ik daar doorheen ga. En de deur gaat open. En je denkt van, dat is het. Voorbeeld weer van de zending. Ik ga de zending in. En na een jaar kom je weer gefrustreerd terug. En je denkt van, de deur was toch open? Heeft God de deur dan niet goed? Overigens niet alle zendelingen komen gefrustreerd terug over de duidelijkheid. Ik haal het maar als voorbeeld aan. Hoor. Gelukkig zijn er heel veel zendelingen die op het zendingsveld zijn en blijven. En die daar een prachtig werk doen. Maar het is maar even als voorbeeld. Hè. Maar snap je? Is dat... Was het misschien toch Satans tweede keuze, die deur? En mensen zeggen wel eens, als God een deur sluit, dan opent hij een raam. En je hoort iemand zeggen in een preek, je moet wachten op God. Je moet wachten totdat de stem van God klinkt, dit is het. En ik zal je vertellen, ik heb boeken gelezen van zendelingen die ik zeer hoog acht, voor de duidelijkheid, die een geweldig werk van God hebben gedaan, waar je dit soort dingen in tegenkomt. Waarvan ik nu zeg van, ik heb de broeder of zuster nooit gekend. Ze hebben fantastische dingen gedaan. Maar wat je daar verkondigt, wat je daar zegt, ik begrijp het evangelisch jargon, maar het is niet zoals God het zegt. Dat is mijn punt. Ik heb hier een quote staan, een uitspraak van mensen die in Israël gingen werken. En die zeiden het volgende. Als gezin ervoeren we dat de Heer ons riep. Hij had voor ons een taak weggelegd in Israël, dachten wij. Ze verkochten hun eigen zaak en ze hadden het plan om naar Israël te vertrekken. Ze verbranden al hun schepen achter hun, want God had het duidelijk gemaakt dat ze naar Israël moesten gaan. Maar het liep heel anders. Het liep heel heftig. Vlak daarvoor verongelukte haar man. Dan stort je wereld toch in elkaar. Als God je eerst duidelijk maakt en je weet, dit is wat God wil. En in één keer stort je hele leven in elkaar. Zie je wat dit voor consequenties kan hebben in mensenlevens? Hoe het mensen in de war kan brengen? Nou, de vraag is, waar vind je nou Gods wil dan? Leuk dat je dat zegt, maar hoe doe je het dan? Zeg jij dan eens hoe je het doet? Waar vind je Gods wil? En die vind je heel flauw misschien, maar heel oprecht in dit boek. In de Bijbel. Alles wat we moeten weten om God vruchtig te kunnen leven, staat in de Bijbel. En niet heel geheimzinnig dat je tussen de regeltjes door moet lezen of zo, weet je wel. En een soort antenne moet hebben om te begrijpen van, wat moet ik ertussen lezen? Nee, staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, echt. God is daar redelijk helder in. En de vraag waar we met elkaar over na gaan denken, is deze vraag. Leert de Bijbel ons nou dat God ons van die stille aanwijzingen geeft hoe we als christenen een beslissing moeten nemen? Al die hints, weet je wel. Is dat wat de Bijbel nou leert? Is dat het gezonde onderwijs van de schrift? Dat is de vraag waar we over na gaan denken. En ik ga met jullie de komende avonden over 5 vragen nadenken. Over deze 5 vragen. Leidt God ons door ons gevoel? Je zou kunnen zeggen, spreekt God door ons gevoel? Leidt God ons door een innerlijke vrede? Leidt God ons door open of gesloten deuren? Leidt God ons door een vlies uit te leggen of door een bovennatuurlijk teken? En leidt God ons door bevestigingen? Daar gaan we met elkaar over nadenken in de komende avonden. En ik hoop dat jullie mij dus wat gaan toesturen, zodat we het kunnen gaan gebruiken om samen ook vanuit de Bijbel te gaan kijken van, hoe ga je er nou mee om? Hoe werkt dat nou? Misschien heb je een beslissing genomen op bepaalde gronden. Heb je gezegd, nou, ik heb het zo gedaan, dan wil ik dat heel graag weten. Als je je zo kwetsbaar durft op te stellen om dat in ons midden te leggen. En dan gaan we er met elkaar over praten. Nou, ik hoop dat ik jullie opgewarmd heb om allemaal naar die 4 avonden te gaan komen. Die 4 woensdagavonden. En ik praat graag straks nog na met jullie hierover. Ik praat ook graag na met de jongeren, met name. En we gaan dan hiermee gaan we dit samen besluiten. We gaan samen bidden. Vader in de hemel. We danken u wel, Heer, voor wie u bent. We blijven u danken voor uw grote liefde in de Heer Jezus Christus. We danken u bijzonder, Heer, dat u ons uw woord hebt gegeven. En dat u in ons bent komen wonen door uw Heilige Geest. Heer, ik bid u dat de komende avonden echt tot zegen voor ons allen mogen zijn, Heer. En dat het ons zal helpen om die goede boom te zijn die goede vruchten voortbrengt. Mag dat zo alstublieft de uitwerking zijn, Heer. En wilt u ons daarin zo uw zegen schenken. Ik bid u bijzonder, Heer, voor jonge mensen in ons midden. Dat het voor hen ook echt een hulp mag zijn. Wilt u zo uw goede naam verheerlijken? In Jezus' naam vraag ik dat. Amen.